Dat voel ik me zo opgesloten door je. Staat mijn geluid nog aan? Ja, hè? Oké. Ik wil allereerst even beginnen met wat opmerkingen. En de eerste is, ik wil jullie allemaal bedanken, de gemeente, voor jullie steun naar mij en mijn gezin in de afgelopen tijd. Voor degenen die niet weten waar ik het nu over heb, dan heb ik het over het overlijden van mijn vrouw, 2 maart. En ja, de bloemen, kaarten, gebeden die ik van jullie heb ontvangen. Daar kan ik zelfs niet over zien, maar het is wel opmerkelijk hoeveel uit jullie gemeente naar mij toe kwam. En mijn dank daarvoor. En dat meen ik, ja. Tweede is, in de voordienst werd Psalm 23 genoemd. Dat was het lijflied van Joke. En ook het thema van haar begrafenis en het boek dat ik erover ga schrijven. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. En het laatste lied wat we zongen was het eerste lied op de begrafenis. Dat wel heel opmerkelijk dat die dingen zo bij elkaar komen. Nog een opmerking is, ik ben straks heel snel weg. Dat heeft niks met jullie te maken, dus wees niet bang dat ik bang van jullie ben of zo. Of dat ik de pest erin heb, of dat ik... Maar Joke was gisteren, was haar verjaardag. En omdat een paar kinderen er gisteren niet bij konden zijn om met elkaar die dag te gedenken, doen we dat vanmiddag. En de afspraak is dat ik 12:30 thuis ben. Dus ik spring dadelijk heel snel op een fiets, omdat mijn kinderen me kostbaar zijn en we graag met elkaar dat gedenken. Dus mijn excuses, als je ineens denkt, wat loopt die hard weg of zo, wil die niet met me praten? Ja hoor, dat wil ik wel, maar ik wil liever met mijn kinderen praten. Dat is gewoon... Oké, laten we eens beginnen. De lijdenstijd die ligt achter ons en het is paas geweest. Dus eigenlijk in onze kringen willen we dan heel graag verder gaan met het leven. En kenmerkend voor ons en evangelisch is wel dat we niet zo graag stilstaan bij het lijden en zo, daar wat moeite mee hebben. Toch wil ik even de nadruk leggen op het feit dat het kruis het centrum is van ons geloof. En zoals heel vaak in evangelische protestantse kringen hebben wij de voorkeur voor een leeg kruis. Want we geloven in de opstanding. Maar met het kruis helemaal leeg maken, zet je wel even iets weg wat misschien wel heel centraal in ons geloof staat. Paulus praat over wij prediken Christus en die gekruisigd. En natuurlijk preekt hij ook over de opgestane Heer, maar het is wel een opmerkelijke uitspraak die hij soms zegt. Psalm 23 zegt, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad. Ik zou liever zingen, zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, u redt me er altijd uit. Dat is ook zo'n aspect van, weten we wel wat we altijd zingen? Het is natuurlijk heel mooi om te bidden, Heer, kom met uw vuur. Maar ik denk, wat nou? Ik weet wel, als die met vuur komt, dat er bij mij wat weggebrand wordt. En dat dat niet zo lekker voelt als het liedje zingt. Dus ik wil met jullie eens gaan praten over door dat dal van diepe duisternis gaan. En gewoon het lijden nog eens in ons persoonlijk leven centraal te zetten. Ik zit er natuurlijk middenin, al een jaartje of 3 en ik ben er altijd mee bezig. Dus ik heb wat erover nagedacht. En ik wil dat graag met jullie delen. Nou begrijp ik ook dat jullie allemaal dachten van, nou, Henk Rothuizen komt. Goeie vriend van Ad. Dus ik hoop dat die het nou eens een keer over lijden gaat hebben. Ik hoop echt dat hij daar nou eens een keer over zal spreken. En ik zeg dat even met opzet om onze maatschappij even aan te spreken. Het is in onze maatschappij zo dat we lijden, pijn, verdriet het liefste wegstoppen. Mensen die lijden, die stoppen we in ziekenhuizen. Natuurlijk om ze beter te maken. Maar ook wel om ze weg te hebben uit onze kringen. Dat doen we ook met mensen die op andere manieren lijden. Of dat nou verstandelijk gehandicapten zijn of noem maar op. We maken daar tehuizen voor en we stoppen ze weg. Tot en met gevangenissen toe. als het gaat om mensen die kwaad doen. Want ons wereldje moet een fijn wereldje zijn. En de afgod van plezier en fijne gevoelens staat hoog in het vaandel. Maar of niet? Of niet soms? We stoppen dat weg. Met als gevolg dat we er soms niet meer over kunnen praten en niet meer over na kunnen denken. En zelfs dat die aspecten van het leven niet meer in ons geloof kunnen plaatsen. Toch hoef je het nieuws maar aan te zetten of je ziet lijden. Altijd in korte flitsen. En je hoeft de Bijbel maar te lezen of je leest over het lijden. En laten we eerlijk zijn, de hele Bijbelse geschiedenis is veel meer een aaneenschakeling van ellende, lijden, problemen, dan dat het een aaneenschakeling is van overwinningen. Wij pikken de overwinningen eruit, de goede koningen, en laten de 6 koningen achter elkaar die er een potje van maken, die laten we een beetje zitten. Die waren niet goed. Maar we gaan wel graag praten over David. En we praten graag over Davids overwinning, maar niet over zijn 13 jaar dat hij achtervolgd werd door Saul. Toch of niet? Laten we eens een keer een goede preek hebben van hoe achtervolgen wij elkaar en hoe vernederen wij elkaar. Ja, dat vinden we geen leuke onderwerpen. Maar het gebeurt natuurlijk wel, het is deel van ons leven. Dus laat ik eens beginnen met waar ik sta. Ik geloof in het kwaad. Daar wil ik eens mee beginnen. Ik geloof in het kwaad net zo goed als dat ik in God geloof. Ik geloof in God, ik geloof in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ik geloof ook in de Bijbel, maar ik geloof ook in het kwaad. Als iemand tegen mij zegt, bestaat God, dan zeg ik ja. En als iemand tegen mij zegt, bestaat het kwaad, dan zeg ik ja, nou en of. Hoef je helemaal niet zo ver te kijken. Laat ik maar eens beginnen om wat te noemen waar ik in geloof. 1 op de 3 Syriërs heeft geen huis meer. Er zijn naar schatting 220.000 mensen gesneuveld in Syrië alleen. En dan heb je het nog niet over Afghanistan, Irak of wat er allemaal op dit moment in Afrika speelt, waar je nooit wat van hoort, omdat daar geen olie zit of zo. Onder die slachtoffers zitten heel veel christenen. We kennen het verleden. 6 miljoen Joden werden vermoord in de Tweede Wereldoorlog. Gods eigen volk. Een groot probleem bij veel Joden waren, was God op dat moment. 1,5 tot 2 miljoen Cambodjanen zijn vermoord door de communistische overheersing. En dan vandaag de dag. Iedere dag sterven er in Nederland ongeveer 5 mensen aan zelfmoord. 1 op de 3 mensen krijgt kanker, waarvan gelukkig steeds meer chronisch. Waarom is dat aantal zo hoog? Omdat we alle andere ziekten overwonnen hebben. Op dit moment lijden meer dan 400.000 mensen in Nederland aan kanker en sterven er ongeveer 100 per dag aan kanker. Dat betekent dat er iedere dag minimaal 15 christenen sterven aan kanker in Nederland. Dat is een kleine 5.000 christenen per jaar. Gewoon cijfertjes. En ik hoor niet van 5.000 wonderen per jaar. Kan ik hard en hoog gaan springen, maar het is wel zo. En zo kan ik doorgaan met cijfers over kinderen, echtscheiding, mishandeling, noem maar op. Dus ik geloof in het kwaad. En ik weet dat het kwaad lijden voortbrengt. Nou, dan ga ik je even verlossen. Ik stel mijn vertrouwen niet in het kwaad. Ik weet dat het er is, maar mijn vertrouwen is niet in het kwaad. Mijn vertrouwen is in God en in Jezus en in de Vader. Maar dat betekent wel, als mijn vertrouwen in Jezus en in God is, hoe plaats ik dat dan binnen het kwaad? Wat voor plek geef ik God erin? Hoogschijnlijk de plek dat hij me altijd eruit moet redden of zo. Het kwaad is erop uit om deze wereld te vernietigen en het zit in het dagelijks leven. En dat heet lijden. Dus hoe zit het nu met God en het kwaad? Omdat we het lijden in ons dagelijks leven tegenkomen, vragen we ons altijd af wat God ervan zegt of wat hij eraan doet. Waar is God als het leven pijn doet, is een hele algemene vraag. Want het kwaad en het lijden is een probleem en het zou heel mooi zijn als God dat nou allemaal voor ons oplost. In de theologie heet dat een theodicee. Moeilijk woord. Als je Wikipedia opstaat, dan staat er dit. Een theodicee is een argumentatie, dus een beweegredenen, die een rechtvaardiging moet zijn voor het geloof in een God die zowel volmaakt goed is als almachtig. terwijl er toch kwaad in de wereld bestaat. Het probleem van het lijden. En Theus de C. poogt dus een logische verklaring te geven voor deze paradoxale combinatie van eigenschappen en feiten. Nou, dat is een beetje een ingewikkelde tekst misschien, maar je kent het allemaal wel. Kom je een heiden tegen, als ik het zo mag zeggen, dan zeggen ze altijd van, hoe kan nou God die liefde en goed is, al dat kwaad toestaan? En dat is een hele rechtvaardige vraag, die mag je best stellen. Hoe kan het dat het goede, of dat het kwaad goede mensen treft? Ook zo'n vraag. Hebben we geen recht op het goede? En hoe kan, als God nou zegt dat hij van de wereld houdt, waarom staat hij dan Trump toe? Of andere kwalijke mensen? Goeie vragen toch, of niet? Ja, ik laat een beetje merken wat ik van Trump vind, maar dat terzijde. Maar ik vind het wel eng, iemand die zo zijn vinger op dat rode knopje kan doen en morgen een atoomoorlog kan veroorzaken. En dat hangt allemaal boven ons hoofd. Waarom doet God daar nou niks aan? Hoe zit dat? Nou, daar hebben heel veel theologen over geschreven en die pakken allemaal verschillende invalshoeken. Daar ga ik echt niet op in. Maar ik noem ze maar even. Erfzonde is er eentje, dat is een leuke discussie. De vrije wil is ook een mooie discussie. De duivel, die kan je makkelijk de schuld geven. Maar waarom leeft hij dan eeuwig en waarom is daar geen eind aan te maken? Het offer, Gods wonderbaarlijke wegen die we niet begrijpen. Vergelding en nog veel meer van dat soort dingen. En aan al die uitleggingen die er zijn, kleven altijd weer wedervragen. Nou, de meeste die je wel eens hoort en die je ook in onze kringen hoort, de een wat meer dan de ander. Mijn vrouw kwam uit een kring waar je hoorde, het is allemaal Gods wil. Alles in deze wereld wordt bestuurd door God en dat moeten we aan God toelaten. En hij heeft daar zo zijn eigen redenen voor en jij bent God niet, maar het is allemaal Gods wil. Als ik dat zou moeten geloven, dan kom ik in conflict met, ja, maar hij zegt van zichzelf dat hij liefde is. Dus als kwaad mij treft en dat is Gods wil. Iets wat ook tegen Joke gezegd werd toen haar eerste man overleed aan kanker. Ja, is Gods wil. Hoe kan ik dan geloven dat God van me houdt? Want dat snap ik niet. Daar kom ik niet uit. Tegelijkertijd, waar zit Gods wil dan? En als het niet Gods wil is, nou, dan krijg je weer die vraag, waarom gebeurt er dan niks? Ik ben ervan overtuigd dat God geen veroorzaker van het kwaad is. En dat is heel belangrijk om dat te weten, want als je die kant opgaat van het is Gods wil, wordt kwaad uiteindelijk goed. Want het is Gods wil. En als kwaad uiteindelijk goed is, waarom zou ik er dan nog een moreel leven op nahouden en me verantwoordelijk houden voor mijn eigen moraliteit? Dan wat afgezwakt, en dat is een andere. Het past allemaal in het overkoepelende plan van God. God heeft een heel groot plan. En alles past daarin. En beroemde tekst is natuurlijk van God doet alle dingen medewerken ten goede voor degene die gelooft. En hij heeft een groot plan en ergens doet hij er wat mee. Nou, interessant. Ik heb dan een gigaprobleem dat als ik een geliefd kind van de Vader ben en God zegt tegen Abraham, zou ik iets verborgen houden voor Abraham mijn vriend? Wat ik ga doen met Sodom en Gomorra, dan zegt hij dat. Waarom hebben we dan zo weinig openbaring over waarom de dingen gebeuren? Waarom zegt God daar niks over? Waarom openbaart hij zijn plan niet wat meer? Daar worstel ik dan mee. Ik geloof heus dat er een groot plan van God is. Maar of dat er allemaal zo in past. Ja, maar waarom zegt hij dan niks? De derde is, God wil je daardoor iets leren. En het is allemaal zodat jij daar beter van wordt. Daar heb ik ook moeite mee. Want ik heb mijn kinderen opgevoed, we hebben er 6 samen. Maar ik weet nog wel, mijn oudste zoon Jefrim, toen ik die leerde oversteken op straat, dat ik hem heel voorzichtig heb geleerd hoe je dat moet doen. En dat ik niet gedacht heb van, weet je wat, ik heb een hele makkelijke manier om hem dat te leren. We gaan naar een drukke straat, ik wacht op. Doe ik het nou weer? Ja, prima, kijk eens. Nou, ik heb een ander plan. Stel je voor dat Jefrim nou had geleerd van, we gaan naar een drukke weg en dan wacht ik tot er een auto aankomt en dan zeg ik, steek nummer over. En dat hij met een gebroken been in het ziekenhuis ligt en dat ik dan zeg, ja, ik wou je een lesje leren. Zo moet je niet oversteken. Ja, dat is toch geen vaderschap en we noemen God onze vader. Dus ook het idee dat God me daar iets wil leren. Tuurlijk kan je uit ieder nare toestand dingen leren. Maar dat Gods opzet is om jou zoiets te leren, dat gaat er bij mij gewoon niet in. En dan heb ik conflict met zijn vaderschap. En dan krijg je de laatste die het meest gehoord wordt in onze kringen. Het is de prijs van de vrije wil. En dat is, daar zit ik zelf wel het meeste of het dichtste bij. Maar ook daar hangen nog een heleboel wedervragen aan. Van hoe zit het dan met de keuze tot verhindering? Als het een vrije wil is, zou je ook de vrijheid moeten hebben om het te kunnen verhinderen. En hoe zit het dan met het natuurlijke kwaad? Je hebt moreel kwaad, hè, dat je verantwoordelijk bent voor je eigen daden. Maar je hebt ook natuurlijk kwaad, vulkaanuitbarstingen, lawine, dat soort tsunamis. En ook daar zit natuurlijk wel onze verantwoording. Maar je kan overvallen worden door het natuurlijk kwaad, zonder dat je daar een eigen keuze in hebt. In al die antwoorden komt God ons heus tegemoet. Het is niet verkeerd om een bepaalde theodicee aan te hangen. Maar al die antwoorden doen ook tekort. Dus ik kan daar niet zo gek veel mee. Ik loop dan vast. Gelukkig hoef je ook niet de juiste theologie aan te hangen om zeker te weten dat God je tegemoet komt. Dat vind ik een enorme troost. Hebben jullie dat ook wel eens ontdekt? Grote stilte. Soms heb je de verleiding dat je denkt, als je nou maar goed denkt, en vooral over bijbeluitleg, dat God je dan beter behandelt of zo. Maar God komt ons tegemoet in zijn genade. En het is vanuit een dankbaarheid dat we hem leren kennen. En niet vanuit, als ik dat en dat doe, dan doet God wat. Toch of niet? Tenminste, zo heb ik ervaren dat hij met mij omgaat en daar ben ik erg blij mee. Ja. Jezus komt in onze duisternis, dat is het evangelie. Sterker nog, hij wordt zelfs mens, hij wordt deel van onze duisternis. En hij zoekt ons op in onze zonde, hij zoekt ons op in onze ellende, hij zoekt ons op in ons lijden. Hij werd een martelaar en in zijn lijden verenigt hij zich met ons lijden. Dus waar is God? Is het mooiste antwoord, een katholiek antwoord. Daar hangt hij aan een kruis. Dat is onze God. En zolang we dat niet goed omarmen, blijf je met die conflicten zitten. Er is een verhaal van een vrouw die in een katholiek ziekenhuis lag, waar natuurlijk op iedere kamer een keurige crucifix hangt. En de pater die kwam en die vrouw zegt, waarom overkomt mij dit? Waar is God nu ik dit heb? Waarop die zei, daar hangt hij. En die vrouw keek ernaar, katholiek opgevoed, natuurlijk altijd Jezus aanbeden in zijn lijden. En ineens, ze snapt het. God is in mij, in mijn lijden. En als je heel weinig stilstaat bij het lijden van Jezus, maar altijd maar naar de Pasen kijkt, zoek je ook altijd de wonderen en de tekenen van de opstanding. Maar in het lijden is hij net zo goed bij ons. Dus de betere vraag is, hoe ga ik als kind van God met het lijden om in mijn eigen leven en in dat van anderen? Wat ga ik doen als het lijden aan mijn deur klopt? Want vroeg of laat krijgen we allemaal een keer met lijden te maken. En daar kom je natuurlijk op het probleem van onze verwachting van God en die patronen. En ons godsbeeld. Als je een bepaald godsbeeld hebt, heb je ook een bepaalde verwachting. Iemand die gelooft dat God een straffende God is, zal nou niet zo snel in de verwachting zitten van, en God gaat in zijn liefdevolle armen mij een wonder geven. Logisch, dat kom je tegen in bepaalde kringen. Iemand die God een Sinterklaas vindt, vindt dat hij cadeautjes moet geven. En pas op dat je niet te snel denkt, mijn godsbeeld is goed. God kan ons wel verrassen. Ik denk dat onze theologie over het godsbeeld goed is, maar dat wil niet zeggen dat je praktisch dat helemaal je toegeëigend hebt. Ik ben hem nog steeds aan het leren kennen, want hij is wel erg groot om te leren kennen. En hij verrast me soms. Ook zijn liefde is soms anders dan ik dacht. Dus laten we eens gaan praten over wat verwachtingen. In onze kringen kom je heel snel op teksten zoals Psalm 91, vers 7. Al vallen er 1000 aan je linkerzij en 10.000 aan je rechterhand, jou zal niets overkomen. Toch? Wel een tekst die ik graag zou willen lezen. En vooral focussen op mezelf. Mij zal het niet overkomen. Wat er met die 10.000 aan de ene kant en 1000 aan de andere kant gebeurt, daar gaat me natuurlijk niks aan. Heel snel kan je zo'n tekst pakken. Hoe zit het dan met die 1000 aan je linkerhand? Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Waar komt mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Hij zal je voet niet laten wankelen. Hij zal niet sluimeren in je wachter. De Heer behoedt je voor alle kwaad. Hij waakt over je leven. Ja, graag Heer. Amen. Die pak ik. Dat is een verwachting. En hij is nog bijbels ook. Zulke teksten kunnen naar één conclusie leiden. En dat zijn de talloze. Maar die hoef ik allemaal niet te noemen, want die worden in onze kringen overvloedig over je heen gestrooid. Teksten die je toe kan eigenen en dat het dan goed gaat. Eigenlijk zit daar een theologie achter. Als je nu maar in God gelooft, dan overkomt jou nooit wat kwaads. Als je nu maar vasthoudt aan de Heer, dan zal God je uit alle ellende redden. Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit alle redt de Heer. Ja, graag. Dat is een kant van het evangelie die ik graag heb. Betekent het dan dat je kinderen nooit meer ruzie maken? Dat je vrouw altijd je geeft wat je verlangt? Dat je baas nooit meer onredelijk is? En dat je nooit meer ziek wordt? En als je ziek wordt, dan geneest God je. Dat is toch wel het verwachtingspatroon. En ik begon expres met van dat je kinderen nooit meer ruzie maken. En ineens, oeps, iets klopt hier niet. Dit gaat wringen. Dus op een dag ontdek je dat je kinderen wel ruzie maken. Dat je vrouw niet altijd doet wat jij verlangt. En je emmertje niet vult van emoties. Je baas je kan ontslaan. Dat je ziek kan worden. En dat gebeden voor genezing niet altijd verhoord lijken te worden. Dat is wel de realiteit. En dan zitten we ineens met al die teksten. De conclusie bij zo'n beeld is dan ook. Dan moet er iets fout zitten in de relatie tussen jou en God. Want God zegt het. God zegt dat jou geen kwaad zal treffen, dus er moet iets niet goed zijn. Nou, de fout bij God zoeken is een beetje moeilijk, toch? Hoewel, diep in ons hart doen we dat heus wel. Dus we gaan naar onszelf toe. En dan zeggen we, ik heb niet genoeg gebeden of er wordt niet genoeg gebeden. Gemeente, als we nou allemaal hard gaan bidden, dan gebeurt er meer. Dat is een schuldvraag neerleggen. Floyd McClung, een goede vriend van me. Jaren geleden was hij een van onze leiders bij Jeugdmond Opdracht in Nederland. Die ligt al vanaf februari vorig jaar half in coma, gaat niet goed. Maar die heeft een gebedslijst op Facebook van 4669 mensen. En ik heb een Facebookpagina met maar 1200 vrienden. Dus als het aan gebed ligt, zal God toch wel eerder Floyd verhoren dan mij. Als je gelooft dat er niet genoeg gebeden wordt. En lieve mensen, ik moet eerlijk zijn. In iedere gemeente, en zeker ook bij Joker bijvoorbeeld, hebben we het gehoord. Er wordt niet genoeg gebeden. Als we met z'n allen gaan bidden. Die geluiden komen ervoor boven. Omdat we denken dat als je met gebed is, niet Gods hand op zijn rug draaien. Maar ons verlangen zit daar wel en de verwachtingen. Nou, als gebed dan niet helpt, dan moet er wel zonde in je leven zijn, hè? Ook dat kan waar zijn, hoewel ik in mijn ervaring heb gemerkt dat God vaak veel vaker zonde of genezingen doet bij mensen met zware zonde dan bij mensen die een vrij heilig leven leiden. De grootste wonderen doet hij vooral bij onbekeerden. Dat is een kenmerk van iedere opwekking. Dat er genezingen plaatsvinden en ineens komt het geloof tot leven. En die genezingen vinden dan plaats bij de meest rare mensen. Dieven, moordenaars, noem maar op. Hoereerders en tollenaars. Hè? Maar over de heiligen hoor je dat wat minder. Bovendien, als je denkt dat zonde in je leven de oorzaak kan zijn, wel van de gevolgen van zonde kunnen heel kwaadaardig zijn en zijn kwaadaardig, maar dat je dat theologisch de reden vindt, dan zeg je dus dat Jezus niet voor alle zonden gestorven is. Volgens mij heeft hij mijn zonde vergeven die ik gedaan heb, de zonde die ik nog doe en de zonde die ik nog ga doen, zijn al vergeven door Jezus. Want hij heeft een volmaakt offer gebracht voor mijn zonde. Dus, Henk, je vrouw op kanker en er komt door zonde in jullie leven, gaat niet op. Want dan zou het werk van Jezus niet volmaakt zijn. Dan krijg je hele leuke, niet de juiste zalfolie gebruikt. Of niet naar de juiste genezingsdienst gegaan. Dus Joke en ik hebben allerlei adviezen gehad. We hebben een brief gehad van iemand die wou langskomen. Iemand die ik niet ken. Maar die had het van op ter hart gekregen. Ze had geen ziekte hoor, maar ze had een idee van de Heer, denk ik. Om naar ons toe te komen en Shem op Jokers buik te smeren. Aan de hand van Hiskia zijn profetie dat hij een vrucht op zijn wond moest leggen. Ik kende de mensen niet. Dus we hebben gezegd, heb je dit onderworpen aan je oudsten? En als je oudsten daar vrede mee hebben, wil je dan je gemeente laten vragen? Of wil je dan je gemeente vragen om contact met me op te nemen? Even dat probleem bij een ander neerleggen. Ja, moeilijk. Stel je voor dat hij hier wel zo werkt. Zou kunnen. Dan iemand in onze eigen gemeente, die had zalfolie uit de Jordaan of zo, of uit die streek. En daar moest je ook mee gezalfd worden. Dus dat gebeurt in onze kringen. Of dat aanmoediging kregen om, je moet vooral naar Andy Womack gaan luisteren. Weet je, dus dan krijg je weer een of andere groot man gods waar wonderen gebeuren. Allemaal van dat soort moeilijke dingen. We zoeken dus naar die oplossing. Persoonlijk komt het wat dichterbij en dan krijg je hele nare gedachten. Is God mij vergeten? Dat is heel reëel. Dat is een naar gevoel wat wel dichtbij komt. Of als je niet helemaal weet een kind van God te zijn, hij is boos op me. Of ik ben niet goed genoeg voor hem. Dat zijn wel dingen die dichtbij komen. Dus de stelling, als ik op God vertrouw, overkomt mij geen kwaad, leidt tot de conclusie dat er maar twee opties zijn. Of ik heb iets fouts gedaan, of ik klop niks van de Bijbel. En dat laatste, daar ben ik het helemaal mee eens. Er klopt niks van de Bijbel als je alleen maar die teksten leest. Want dan lees je de Bijbel niet. Je leest alleen maar selectieve teksten. Dus laten we eens kijken wat er nog meer in de Bijbel staat. Er is nog een andere Bijbelse waarheid. En er zijn ook een hoop teksten. 1 Petrus 3 vers 14. Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Een moeilijke tekst. Dus als ik lijd, ben ik gelukkig te prijzen. Dat zet lijden in een heel andere context. En dus zegt iemand, ja, maar dat is om de gerechtigheid heen. Dat geldt voor Korea. Mensen die vervolgd worden. Geldt niet voor jou. Dat weet ik niet. Er staat gewoon, als je zou lijden, kan je gelukkig prijzen. Er is een ontmoeting daar. 1 Petrus 5 vers 10. Maar al moet u nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Ik wou dat die tekst zei, maar al moet u nog een korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus genezing te ontvangen. Dat is de tekst die ik liever lees. Maar het staat er niet. Er staat deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. Dus het lijden levert iets op wat ik of nog niet ken of niet goed genoeg zie. 2 Korinten 1 vers 6 en 7. Ondervinden we tegenspoed, dan is het opdat u bemoedigd en gered wordt. Worden we bemoedigd, dan is het opdat u moed krijgt te volharden in hetzelfde lijden als wij ondergaan. De hoop die wij voor u hebben is gegrond. Wij weten dat zoals u deelt in ons lijden, u ook deelt in de troost die ons gegeven wordt. Oeps. Paulus zegt hier gewoon dat hij zelf lijdt. Kende dus ook lijden. En er wordt geen woord gesproken over het weghalen van het lijden. Wat onze cultuur en wat wij zo graag willen. Nee, er wordt gesproken Zelfs al ga je door een diep dal, wees nou niet bang, want God is bij je. En niet, zelfs al ga ik door een diep dal, God haalt me eruit. Dat maakt door een diep dal gaan niet leuk. Maar de zekerheid dat God bij je is, als je dat mag ervaren, daar zit wel een rijkdom in. En ik denk dat we het daar een klein beetje over moeten gaan hebben. 1 Korinthe 12, vers 26 is misschien wel de meest bekendste. Iets wat we heel makkelijk in de gemeente ineens zeggen. Als één lid leidt, leiden alle leden mee. En eens weten we het collectief, ja, dat past ook wel. Op het moment dat je die tekst citeert, zeg je dus wel, het is dus mogelijk dat één van ons pijn leidt. En dat moeten we een plek geven. En als onze enige antwoord op pijn is de genezing van God en de oplossing en het wegstoppen van het lijden. Ja, wat doe je dan als die gebeden niet verhoord worden? Hoe gaan we er dan mee om? Nou, dat ze niet verhoord worden weten we allemaal. Dus dan moet je ruimte scheppen dat je er ook mee om kan gaan wanneer onze gebeden niet verhoord worden. Dan kom je op het gebied van troost. Meelijden. Er zijn voor die ander. Dus laten we eens kijken naar wat ik de mooiste tekst vind. De troost van Paulus in Romeinen 8. Ik doe dat uit de herziene Statenvertaling omdat hij wat dingen beter zegt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. En wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? Want zoals geschreven staat, omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Dat lijkt me ook wel lijden. Maar in dat alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Die tekst die Paulus schrijft heeft ook een lyrische kant, dat merk je wel. Hij zegt het heel mooi. Ik ben ervan overtuigd dat nog dit, nog dat, dan noemt hij alles of wat hij maar verzinnen kan. Ons kan scheiden van de liefde van Christus. Maar dat doet hij steeds door vragen te stellen en hij stelt 5 vragen. Hij begint met de vraag, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Nou, het gevaar is dat je even vergeet. Welke dingen heeft hij het over? Over welke dingen heeft hij het dat hij zegt, wat moet je hier nou van zeggen? Nou, dan moet je een paar versen ervoor gaan lezen en dan staat er, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het hele stuk ervoor gaat over het lijden in deze wereld wat ons kan treffen. En als hij dan over dat lijden heeft en de heerlijkheid die nog komt, dan zegt hij, ja wat moeten we daar nou eigenlijk van zeggen? Pak je hem nu? En dan komt hij op die geweldige vragen zoals, hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook niet met hem alle dingen schenken? Dat lijkt een beetje vreemd, maar dat gaat dus over die openbaringen die nog komen, die heerlijkheid die voor ons ligt. En dan zegt hij, als God nou zijn eigen zoon niet spaart, waar haal jij het recht vandaan dat hij jou dus altijd moet sparen? Want de focus bij God ligt niet op dat sparen, maar ligt op de heerlijkheid die je nog krijgt. Er is meer. Blijkbaar ziet God iets veel mooiers na ons lijden dan dat wij alleen maar gespaard worden. Joke kwam op een dag, toen ze terminaal was. En dat is dus iemand die lijdt. Zij, het is toch wat, die Lazarus die is opgewekt uit de dood. En dat vonden alle mensen eromheen ontzettend prachtig. Maar stel dat hij nou kanker had. Dan word je levend en dan moet je nog een keer door dat traject. Het is voor de omstandigheden wel erg leuk. Maar voor hem, hij werd van die heerlijkheid weggehaald, weer terug in het leven. Het is maar de vraag of dat nou zo'n fijne wonder voor hem was. Nadenkertje. Dan zegt hij, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het niet rechtvaardig. Met andere woorden, mensen, als je met dat lijden bezig bent, pas nou op dat je niet in die schuldvragen gaat komen. En dat je gaat denken, wat gaat er met mij gebeuren en wat doe ik fout? Want God is het die rechtvaardig en die heeft je gerechtvaardigd. Je bent een liefdevol kind van hem. Er zit wat moois aan te komen. En als je dan toch over schuld praat, wie is het die verdoemt? Dat is God zelf en die maakt een keer een eind aan al het kwaad. En dan komt de climax in de vijfde vraag. De troost. Zegt hij, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of het zwaard? En dan zegt hij, maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog leven, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Dus welk lijden? Kinderen? Huwelijk, je baas, ziekte, armoede. Er is niets wat jou kan scheiden van de liefde van God. En nou moet ik even wat verder gaan. Er is niets wat jou kan scheiden van de liefde van God, ook niet als je dat niet voelt. Want wij koppelen de liefde van God voortdurend aan onze gevoelens. Dat moet of met muziek gepaard gaan, met een fijn gevoel van Gods aanwezigheid, of dat moet gepaard gaan met mooie dingen. En dan voelen we ons geliefd. Dan ga ik je wat vertellen. De meest mooie momenten, nou niet de meest mooie, maar hele mooie momenten die ik met Joke wel eens had, was als we naar Roosendaal reden. Dat vonden we altijd leuk. Dan gingen we daar bij Rosada naar twee winkels kijken altijd en een kop koffie drinken. Maar dan reden we altijd over de Zuid-Hollandse eilanden. En dan rij je langs dat water van Zeeland en noem maar op. En dan vonden we die vergezichten zo mooi. Hoe zieker ze werd, hoe langzamer ik reed. Toen ze niet ziek was, reed ik daar naartoe. Jij wil daar naartoe, dus vooruit, we gaan boodschappen doen. Weet je wel? Nu was het samen tijd hebben en naast elkaar zitten in de auto. En genieten van de lucht, genieten van het water. Even je hand op de knie leggen. Niks zeggen. Stilte. Maar heel intiem. Ze is bij je. Ze is er. Jezus ook. Hij is er. Een van de geheimenissen in het lijden is dat God stil is. En wij willen dat hij herrie maakt. Dat hij tot ons komt. En hij roept je op in het lijden om in stilte zijn aanwezigheid te ervaren. En daar past dan bij, ja, maar ik voel niks, Heer. Dus ik zeg vaak tegen de Heer, ik weet dat u er bent, u weet dat ik er ben. Dus wat mij betreft kunnen we beginnen. En dan zegt de Heer, dat is goed, word maar stil. En een tijd van stilte hebben en God ervaren. Het vervelende is dat als je dat niet voelt, dat dat ook niet erg is. Want als je denkt van ja, maar God, waar bent u nou? Het lijkt wel of ik verlaten ben. Heb ik een hele goede vriend voor je. En die heet Jezus. Jezus die aan een kruis riep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? En wij denken dat vaak nog vanuit een standpunt van de reformatorische kant, dat God heel boos op Jezus was, omdat hij alle zonden op zich had genomen en dus zijn aangezicht moest afkeren van al die zonden die op Jezus lag en hem dus verliet. En ik zeg je dat een drie-enige God zichzelf niet kan verloochenen en ook niet kan verlaten. Dus dat er wat anders gebeurt. dat Jezus zijn goddelijkheid aflegt, zich ontledigt voor jou en mij, tot op het diepste punt waar een mens kan zitten, en dat is in totale godsverlatenheid. Aan het kruis zie je dat almacht zijn waardigheid aflegt, zijn macht aflegt, zijn wezen aflegt en kiest voor liefde. En in die liefde zegt hij, ik voel alsof u me verlaten hebt, maar in uw handen beveel ik mijn geest, want ik vertrouw op u. En dat heet het geloof van Jezus, waar Galaten over spreekt. Zo leef ik niet langer. Ik leef in mij, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik in het vlees leef, in zonde, in lijden, noem maar op, leef ik door het geloof. En dan moet je naar de oude Statenvertaling gaan, waar het goed vertaald staat. Leef ik door het geloof van Jezus Christus. Er is een moment dat jij en ik tekortkomen aan alles wat je maar met geloof kan meebrengen. Want dat zou eigen prestatie zijn. En dat we moeten leunen op het geloof dat Jezus zelf had. En ik kan erin vertrouwen dat Jezus mij omarmd heeft aan het kruis, met mij door de dood gegaan is, met mij door de Godverlatenheid gegaan is, en met mij gestorven is en met mij opgestaan. Zo ben ik met Christus gestorven en opgestaan in een nieuw leven. Dat zeggen we toch ook? Maar daar past dus al dat lijden ook in. Dus zegt hij, wij zijn meer dan overwinnaars. God gaat ons nooit verlaten. We zijn geen slachtoffers, ook al zijn we soms slachtoffers van het lijden. Maar we hoeven niet slachtoffer te zijn van, ach ik, arme, hè, dat die kant op. We zijn ook geen overwinnaars. Van halleluja, daar gaan we eens eventjes flink tegenaan en dan gaan we wonderen en tekenen afdwingen. Dat zijn overwinnaars zijn. We zijn meer dan overwinnaars, omdat we de liefde van Jezus Christus hebben leren kennen. Een mooie tekst die ik zelf opgeschreven heb, is deze mooie gedachte. Het mysterie van het lijden wordt verzwolgen door het mysterie van de liefde. En we kunnen niet uitgedacht raken over wat liefde van God betekent. Namelijk dit. Door de liefde van God zal je nooit gescheiden van God leven. Je gevoelens kunnen andere dingen zeggen. Ik zit nog steeds in een tijd van rouw, dus er zijn tijden van verdriet. Er zijn tijden van, ja, van ook wel weer vreugde. Vanmiddag zal best leuk zijn, maar ook even moeilijk zijn, weet je wel. Er staat een grote bos witte rozen op onze tafel, ter herinnering van. Maar let maar op, dat gezinnetje gaat in liefde met elkaar om. En op een gegeven moment breekt er iets. En gaan ze ineens weer leuk en gezellig met elkaar zitten kletsen. Dat is wat liefde doet. Liefde zegt, ik wil dichtbij je zijn. Ik wil niet zoveel zeggen, maar er voor je zijn. Zijn lijden is ons lijden. En ons lijden is zijn lijden. In het lijden zit Jezus er middenin. En hij zal ook in het lijden ons nooit in de steek laten. Ik wil afsluiten. Genoeg gezegd. Ik zou het fijn vinden als je even een moment stil wil zijn. Kan dat? En dan wil ik dat je even nadenkt. En je angsten onder ogen zien. Want die hebben we allemaal. Als het kwaad mij treft. Of misschien heb je met kwaad te maken. Misschien word je erg oud. En denk je na over hoe gaat mijn leven eindigen. Zullen we eens nadenken wat de zegen van onze Heer betekent. En dat je dat koppelt aan, hij heeft beloofd, ik ben met je tot aan de volleinding der wereld. Ik ben met je in alle omstandigheden. En als je dan de zegen ontvangt, dan zeggen wij altijd, de liefde van God de Vader is met je. Dus de liefde van God is met je in voor- en in tegenspoed. Als je heilig leeft of als je zondigt. Als je het goed doet of verkeerd doet. Als je een pest bij je hebt of je bent vrolijk. Die liefde van God is onafscheidelijk bij je. Je hoeft alleen maar stil te worden. Om het naar je toe te trekken, mag ik niet zeggen. Om het over je heen te laten komen. De genade van Jezus Christus is met je. niet alleen de liefde van God onze Vader, die ons nooit zal in de steek laten, ook de genade van Jezus laat ons nooit in de steek. Dat betekent dat hij je genade zal geven om datgene te dragen wat je dragen moet in je leven. Of dat nou terecht is of niet terecht, maakt allemaal niet uit. De genade van Jezus is onuitputtelijk. En hij heeft de genade beschikbaar voor jou om in dit leven te dragen wat je dragen moet. Al het lijden wat op je afkomt, geeft hij genade voor. Niet altijd genezing, maar ook de genade om er doorheen te gaan. En de derde is, en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met je. Is niet fantastisch dat we in alles wat we meemaken mogen weten dat de Heilige Geest bij je is. Dat zijn aanwezigheid er is. En de Heilige Geest is een duif. En als je een duif weg wil jagen, moet je herrie maken. In je handen klappen of zo. Vliegt een duif gelijk weg. Een duif komt tot je in rust en in stilte. Leren lopen over water is een kunst. Een kunst van vertrouwen. En ik hoop dat je begrijpt, schreeuwen en herrie maken helpt niet dat je eerder over water loopt. Maar in rust en vertrouwen zal uw bekering zijn, zegt Jesaja. Daar begint het. Tot rust komen bij hem. In de volle zekerheid dat de zegen, de liefde van de Vader, de genade van Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest altijd bij je is. Amen. Amen. Ad, mag ik het aan jou geven?